We gaan een stukje lezen uit Matteüs, Matteüs 6, Matteüs 6, 1 tot 18. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deuren en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij voor nodig hebt eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Tot zover. Matteüs 6. Een voortgang in onze studie over discipelschap. Voor alle helderheid, dit is dus bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die weten dat de schuld weg is. En die nu voor de Heer Jezus willen leven. Het gaat dus bij discipelschap niet om tot geloof te komen, om een gelovige te worden of om in de hemel te komen. We hebben dat iedere keer benadrukt, maar het gaat bij discipelschap om voor de Heer Jezus te leven, omdat je een gelovige bent, omdat je weet in de hemel te komen, omdat je weet dat je zonden vergeven zijn, en omdat de Heer Jezus graag wil dat wij hem hier op aarde etaleren, dat we laten zien wie hij is. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Dat zeiden we elke avond. En dat zeggen we ook vanavond. We mogen de Heer Jezus laten zien. En er zijn natuurlijk al allerlei dingen gezegd, maar dat is opgenomen voor iemand die dit niet meemaakte. Kan ik alleen maar verwijzen naar een video, naar een cassetteband of naar een cd. Nu gaat het vanavond over aalmoes, iets geven dus, iets vragen en iets niet nodig hebben. Zo zou je het heel kort samen kunnen vatten. Iets geven, iets vragen en iets niet nodig hebben. En alle drie de dingen hebben te maken met discipelschap. Het eerste blokje is niet het moeilijkste, het tweede waarschijnlijk het moeilijkste en het derde is een beetje onbegrijpelijk. Ik weet niet of dat zo moeilijk is, maar we hebben daar eigenlijk niet zoveel plek voor in onze huidige situaties. Het geven van aalmoezen. Ik denk dat iedereen bij een aalmoes wel een associatie heeft met Handelingen 3. Misschien wil je dat even opslaan voor jezelf. Handelingen 3. Vers 1, Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed, dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot van zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel genaamd de Schone om een aalmoes te vragen aan de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zei, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreer, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond op en liep heen en weer en ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven en men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk, mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Hier vind je dus, heel concreet, wat in Matthäus 6 wordt verondersteld, iemand die een aalmoes nodig heeft. En natuurlijk kun je denken aan financiële dingen. Je kunt een klein potje hebben in eigen huis en je kunt iemand aan de deur krijgen die gewoon dat geld nodig heeft. Je kunt de overtuiging krijgen, ik moet een doosje met boodschappen brengen bij iemand in de plaats waar je woont, omdat iemand dat nodig heeft. En dan moet je niet gaan zeggen in de gemeente hoe goed je geweest bent. Dan moet je dat niet gaan vertellen om er zelf beter van te worden. Dat gevoel krijg je dus soms wel eens. Ik ben nogal vaak in Amerika geweest. En dan zie je dat al die christelijke universiteiten of hogescholen of hoe ze ook heten mogen, allemaal bijna schenkingen zijn van rijke families en van anderen. En elke ruimte waar je slaapt, dat zijn dan van die ruimte waar normaal gesproken de studenten slapen, maar die worden in de vakantietijden verhuurd aan conferenties en zo, waar je dan mag komen. Nou, altijd het bordje van gegeven door die en die, of door die en die familie. Je komt in een zaal, Mary Anderson, weet je wel, weer een heel verhaal, een borstbeeld. En ze hebben het allemaal gegeven aan de heren, maar ondertussen krijgen ze gigantische eer. Ik geloof ook dat de mensen die het geld ontvangen voor moeten gaan in betoning van eer. Maar de andere kant is dat degene die het geeft eigenlijk zou moeten zeggen, ik wil het niet weten dat ik het geef. Het is namelijk niet van mij, het is van de Heer zelf. En daarom vind ik het voorbeeld in Handelingen 3 zo mooi, omdat het daar gaat niet om iets financieels, om iets van materie, maar om een geestelijke aalmoes. Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat zal ik je geven. En dan zegt Petrus, je moet niet ons aanstaren, beste mensen. Wij hebben dat niet gedaan. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Dus weer dat geven, niet om er zelf beter van te worden. Nu zeggen we, oh ja, dat snap ik. Daarom een collectezak, heel anoniem. Geen collectebonnen met je eigen naam erop. Of collectebonnen zonder je naam, maar laat dat nou maar even los. Gewoon heel anoniem. Ik wil anoniem blijven. Nu, dat kan al bijna niet meer vandaag. Daar moet je al extra voor betalen als je anoniem wilt blijven. Maar de gedachte erachter is dat je de dingen die je hebt en die je mee kunt delen aan anderen niet voor jezelf doet. Niet discipel zijn om er zelf op de een of andere manier uit te springen. Dat gevaar is behoorlijk groot. Ik weet niet of je ooit het gevoel hebt gehad dat mensen van jou iets gingen verwachten, zoals bij Petrus en Johannes toen in Handelingen 3. Maar als dat zo is, loop je risico dat je jezelf ook gekieteld voelt. Je eigen eer speelt ook een behoorlijk partijtje mee in het blaasorkest van mensen. En Nou, je wilt toch ook graag een stukje eer mee ontvangen. Natuurlijk zeg je de Heer alle eer, maar ondertussen is het eigen ik daarin wel behoorlijk aangesproken. Ik wil wel voorbeelden geven uit mijn eigen leven en die zijn er genoeg. Dat je zei dat je het voor de Heer deed, maar in feite was je met jezelf bezig. Eén voorbeeld geef ik toch, omdat ik behoorlijk onderuit zakte op dat moment. Het was vrij in het begin van mijn bediening, toen ik nog met de tabernakel rondtrok. Een model, ik heb het model nog wel, maar ik gebruik het niet zoveel, omdat het zoveel werk is om het op te bouwen. Maar toen, ja, had je geen keus, dus je deed dat. En ik kwam in Velp in een bejaardencentrum, om daar aan die oudjes het verhaal van de Heer Jezus te vertellen. Bij binnenkomst, er was nog een vriend en broeder bij me, dachten we, wat een stelletje, nou ja, drie letters, met een K en het eindigt ook met een K. Zeer geaffecteerd en ze waren heel erg beleefd, maar ze lieten zich niet zien. Uiteindelijk kwamen er 11 dames opdagen die de hele middag hebben meegemaakt. Dat was van een geweldig grote huis natuurlijk een heel klein plukje. Die dames waren zeer beleefd in het zich verexcuseren en ook zeggen dat anderen niet konden. Dus het was allemaal heel polite, het was heel netjes. In de pauze werd een trolley met koffie en thee binnengeschoven door de keuken of zo. Maar die dames waren natuurlijk te deftig om koffie en thee te schenken. Dat moest ik doen. Dat heb ik ook wel gedaan, maar ik dacht, wat een... Nou ja, ik zal het verhaal niet herhalen, maar daar kwam het wel ongeveer op neer. En aan het eind was het ongeveer net zo. En nou, we kregen dan 50 gulden in een envelop mee. En we gaven iedereen het boekje Huis van Goud, gratis. Nou, als je dan 11 of 12 die boekjes weggeeft, dan blijft er van die 5 tientjes natuurlijk ook helemaal niets over van reiskosten en weet ik veel. Maar wij moesten dus dankbaar zijn. En, vindt u het nu niet de moeite waard? Vindt u het nu niet erg dat u slechts voor 11 mensen hier geweest bent? Vraagt een van die dames. En wij, ik, zei, nou, de Heer Jezus wilde voor 1 vrouw door Samaria gaan. Heel vroom antwoord. Johannes 4. Dus wij hebben nog 11. Oh ja, 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 ja. Nou, je zag haar knikken en ik dacht, dat is een vrome heind, dat is maar dat even één. Die is nog beter dan de Heer Jezus, zo ongeveer. Nou, dat kietelde ook wel een beetje. Maar ik had de zaak weer in een karretje gepakt, al die kratten en zo, en behoorlijk bezweet. En toen wilde ik net in de auto stappen, toen kwam mijn mevrouwtje van boven lopen, een van die dames, een van die 11. En die zwaaide met 25 gulden, met een briefje van 25 gulden. Wil ik u graag geven. Ik zei, mevrouw, dat hoeft niet, we zijn door het huis betaald. 50 gulden en minus, minus. En toen gebeurde wat ik eigenlijk wil zeggen. Toen zei ze, ik heb maanden gebeden of ik iets van de Heer Jezus mocht zien. Meneer, vanmiddag is mijn gebed verhoord. Ik wil u toch graag 25 gulden geven. En toen zakte ik door de grond. En ik had wel een hele vrome mond over... Ik doe het voor de Heer en de Heer ging voor 1 vrouw door Samaria. Maar dat meende ik helemaal niet. Dat was helemaal niet zo. Dat zeg je wel. En je wilt wel alle aandacht... het is voor de Heer hoor, prijs de Heer, vingertje omhoog. Maar innerlijk loop je te mopperen. Maar jij krijgt niet de eer, jij krijgt niet de aandacht. Jij krijgt niet dat wat je eigenlijk jezelf hebt toegedacht. Nou, dat is één voorbeeld waardoor de Heer je duidelijk maakt wat het geven van almoezen is. En we kunnen daar prachtig over praten. En we kunnen anonieme giften geven. Maar om wie gaat dat nu? Als jij iets geeft. En is het geven van aalmoes alleen maar financieel? Of zou dat ook nog met je tijd te maken kunnen hebben? Zou dat ook met je capaciteiten te maken kunnen hebben? Zou het dat kunnen zijn wat Petrus zegt in Handelingen 3? Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. En dat betekent dat Petrus dat wat hij had, inderdaad ging geven. En dat is, ik heb de Heer Jezus en ik wil hem graag met je delen. En daarbij gaat het niet om Petrus, of om de kerk van Petrus, of om de kleur van Petrus, of om de bediening van Petrus. Het moet dus gaan om de Heer Jezus. En wij leven nu in een tijd dat alles zogezegd om de Heer gaat. En als je een muziekgroep hebt ergens, ze treden op, ze krijgen applaus, dan staan ze allemaal zo. Dat is heel, heel goed bedoeld, ik doe het ook altijd. Maar ik denk altijd aan Velp. Ik zei ook, prijs de Heer. Maar innerlijk dacht ik, nou ze mogen wel wat meer betalen. Dat tweeslachtige in je denken, dat wil ik gewoon duiden. Het geven van een aalmoes is veel meer dan een duit in de collectezak. En ik hoop dat jij nu durft te zeggen aan de Heer, gewoon voor jezelf, zit het hier op mijn stoel. Heer, wat ik heb, dat wil ik delen met een ander. En dat doe ik omdat u dat wat u had met mij wilde delen. De Heer Jezus wilde de erfenis niet voor zich alleen. Hij wilde die delen met jou. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je rijk, dan ben je ongelooflijk bevoorrecht. Maar je moet het ook willen delen. Het discipelschap is dat een aalmoes gegeven wordt. En dat je rechterhand niet weet wat je linker doet. Nou, dat kan natuurlijk nooit in de volstrekte zin, maar je weet heel goed wat er gebeurt. Maar we begrijpen ook de uitdrukking wel. Het mag niet gaan om onze eer, om het imago van onszelf, maar het moet dus echt gaan om de Heer Jezus. Tweede blokje, dat heeft te maken met het bidden. Dat is wat moeilijker. En bovendien loop ik risico dat ik misschien niet tegen een scheen schop, want dat probeer ik echt te vermijden en dat wil ik in ieder geval niet zo graag. Maar er zijn zoveel associaties met bidden en met het Onze Vader, dat je heel voorzichtig wordt. Mijn vader en moeder hebben, voor zover ik weet, aan tafel nooit anders gebeden dan het Onze Vader. En dat werd met een, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, als het een 45 toeren plaat was, dan werd hij op 78 snelheid gedraaid of zo, weet je wel, zo vlug bijna ging dat. En in de kerk was dat ook zo. Alleen daar gebeurde het behoorlijk op snelheid. Ik bedoel, niet te vlug, gewoon. Maar altijd het Onze Vader. Nou, het Onze Vader was voor ons iets, voor mij tenminste, iets heiligs. Iets, dat waren de woorden van de Heere zelf. Als je dan toch bidden wilde, dan kon je beter woorden gebruiken die de Heer Jezus zelf had gebruikt. Want dan vergalopeerde je je niet. Een beetje risicoloos bidden. Je durft jezelf niet kwetsbaar op te stellen, maar stel je voor dat je je vergist of zo. En dat gevoel, dat is niet alleen gebleven, dat is alleen maar versterkt in de loop van de tijd. Begrafenissen, samenkomsten, samen met Onze Vader bidden, de woorden van de Heer, het gebed van de Heer. En daar hebben we het nu over. En het risico is dat je op een profane manier met dit soort gevoelens omgaat. Dat wil ik niet. Want bidden is heel teer. En dat heeft te maken met jouw ziel en met God. En ook al zou je de woorden achterstevoren naar de Heere God brengen, dat komt toch wel over. En er zijn hele schitterende, simpele kindervoorbeelden van, die ik nu maar niet ga noemen. Maar de Heere hoort het. En de Heere kent je. Hij weet wat in je omgaat. En we hoeven elkaar in die zin ook niet te vertellen hoe we moeten bidden. Bidden is de adem van het geloofsleven. Zoals je lichaam niet zonder zuurstof kan, zo ongeveer is bidden in je geloofsleven. Het gaat er niet zonder. En in dit blokje, Matthäus 6, discipelschap, komt ineens dat gebed. Dat komt twee keer voor in het Nieuwe Testament, dat weet je. Staat ook in Lucas 11, maar dan staat het heel anders. Er worden ook stukjes weggelaten. Niet hetzelfde, niet dezelfde woorden. De aanleiding is ook anders. Heere, leer ons bidden. Johannes de Doper had zijn discipelen bidden geleerd. En de discipelen van de Heer Jezus willen ook graag dat hij hen onderwijst hoe ze moeten bidden. Nou, dan krijg je Lucas 11. Het Onze Vader. Het is toch anders dan in Matthäus 6. Het verschil tussen die twee ga ik niet uitleggen. Maar ik ga wel zeggen dat er verschil is. En dat brengt me tot de eerste uitspraak dat, voor zover ik dat zie, het Onze Vader nooit gegeven is als een formuliergebed. dan had dit twee keer op precies dezelfde wijze in de Bijbel gestaan. En dat is niet het geval. Vervolgens zal iedereen die met mij gelezen heeft vanavond zich misschien hebben afgevraagd, kijk nog een keer in Matthäus 6, dat bij vers 13, middenin, wat wij wel eens noemen tekstkritische haakjes staan. Het slot van het zogenaamde Onze Vader, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. En dan komt weer datzelfde haakje. Dat betekent dat het er in vele gevallen niet staat. Dat in vele handschriften deze zin volledig ontbreekt. Dus het slot is op zijn minst twijfelachtig. Of dat er wel bijgestaan heeft, of dat er bijgezegd is. Dat is dus al een tweede argument dat je op moet passen met dit tot formuliergebed te verheffen. Alsof dit ongeveer de woorden zijn die een gelovige zou moeten bidden. Maar het grootste probleem schuilt hem in de inhoud. Ik kom in evangelische hoek ook heel veel. En daar wordt gezegd, dat kun je toch niet bidden, het Onze Vader. Als je nu bidt, vergeef ons onze schulden. En de Bijbel staat er vol van dat onze schulden en onze zonden ons vergeven zijn. Moet je dan elke keer weer zeggen, is het dan ongeveer zo als een kind dat vraagt om een autootje en je hebt hem een autootje gegeven en de volgende dag weer vraagt, maar mag ik dan alsjeblieft een auto? Ja, maar je hebt, ja, maar ik wil het toch nog een keer vragen. Dan zeg je na 5 keer, alsjeblieft, hou op te zeuren over dat autootje. Dat heb je toch? Nou, speel er dan mee. Nou, zo ongeveer. Zo wordt deze tekst in de evangelische hoek uitgelegd. En dat snap ik. En u bidt, vergeef ons onze schulden. Maar u bidt er ook nog achteraan, gelijk ook wij vergeven, onze schuldenaren. En dan denkt u, nou, ik weet niet of ik wel in de hemel kwam. Als mijn schulden vergeven zijn, naar de mate waarin ik anderen vergeef, boy, kom ik er nou wel? We zitten midden in het probleem, dat voel je. En ik wil zo graag dat het blokje over het bidden overkomt. Het vaste komt dan nog, dat hoort erbij, maar eerst het bidden. Ik ben begonnen deze serie met te stellen dat we het hebben over discipelschap en dat discipelschap te maken heeft met het koninkrijk. Ik weet niet of iedereen zich dit voldoende herinnert. Ik heb toen gezegd, de gemeente wordt op een paar manieren voorgesteld in de Bijbel als een lichaam. En daarbij gaat het om een levensrelatie. Je hebt leven uit God door het geloof in de Heer Jezus. En je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. Niet omdat je een goed discipel bent. Dan kwam je er nooit. Maar je bent een kind van God door geloof. Uit genade zijt gij behouden, niet uit uzelf. Het is een gave van God, een geschenk van God. En door het geloof hebben wij recht om een kind van God te worden genoemd. Door het geloof. De gemeente werd ook gezien als een huis waarin gediend werd. Gaven hoorden bij het lichaam, ambten hoorden bij het huis. De gemeente als een kudde, de gemeente als een bruid. We hebben dat toen allemaal uit de doeken gedaan. U koopt bij de familie Verschoren de bandjes en u komt erachter. En de gemeente wordt gezien als een koninkrijk. Het vijfde element. En bij koninkrijk gaat het niet om in de hemel te komen. Daarbij gaat het om een getuige te zijn voor de Heer Jezus hier op aarde. Discipelschap en koninkrijk horen bij elkaar. Discipelschap en beloning horen ook bij elkaar. Daarom hoort u de Heer Jezus ook zeggen, uw loon zal groot zijn in de hemel. En als je hier op aarde al eer krijgt, omdat jij een duit in de zak deed, dan heb je je loon al. Maar mensen die echt deden wat Matthäus 6 zegt over aalmoezen geven, die krijgen hun loon nog. Discipelschap en loon horen bij elkaar. De Heer beloont je. En de Heer ziet je als een leger, als een hele rij soldaten in het front en strijdend voor de Heer Jezus, bezig hier op aarde. En in dat kader staat ook het Onze Vader. Niet in relatie tot de gelovige verbonden met hem die het hoofd is. Dan zeg je, Heer, ik heb leven uit God. Ik ben verbonden met hem die in de hemel is. En zo zeker als hij daar is, zo zeker kom ik daar ook. Hij, het hoofd, is daar reeds. En ik kom er ook. Leven uit God. Huis van God. Kudde. Bruid en bruidegom. Maar nu, ik ben een discipel. En wat doet een discipel? Werkt hier. Getuigt hier. Spreekt hier. Geeft zichzelf weg. Geeft aalmoezen. Cijfert zich helemaal weg. Houdt natuurlijk de wet zoals we de vorige keer zagen. Niet om in de hemel te komen, maar om bruikbaar te blijven in Gods koninkrijk. En er wordt heel vaak die term bruikbaar in Gods koninkrijk gebruikt. En dat denken we aan, ja, ik moet een beetje bruikbaar blijven, anders kom ik er niet. Je komt nooit in de hemel omdat je bruikbaar bleef. Je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. Hou vast en hou vol. En toch, de Heer Jezus zegt, bidden, nou, daarbij gaat het ook niet om de vroomheid er te laten afdruipen. Het gaat er dus niet om dat je ergens op een plein staat en eigenlijk aan iedereen laat zien hoe vroom jij bent. Het gaat dus niet om een gave van gebed, dat bestaat trouwens niet. Niemand heeft een gave van gebed. Ik heb ze gekend die zeiden dat ze een gave van gebed hadden. Dat is voor de anderen een opgave. Maar die moeten daar ongelooflijk lang naar luisteren. En al die verhalen die via de hemel naar elkaar toe werden geslingerd, die werken toch niet op den duur. En al die bijbeluitleg die via de hemel gaat, dat je de Heere God vertelt hoe de gemeente in elkaar zit en hoe de gelovigen eigenlijk zouden moeten wandelen, dat werkt ook niet. Maar dat komt heel vaak voor. Het is dus nooit zo dat je via de hemel een soort verklaring aan anderen doorgeeft. Jammer genoeg is dat vaak zo. Nee, dan heb je je loon al. Dan heeft iedereen al geklapt van, nou, maar die kan bidden, joh. Oh. Dat is precies hetzelfde als mensen nu naar je toe komen, broeder, zou je voor mij willen bidden? En ik zeg, doen die dat dan niet? Ja, maar u, als u nu bidt, zo van, u zit zo dicht bij de troon van God, dat komt veel beter over. Nou, nee dus. Niet zo bidden. Als je bidt, gaat het niet om dat jij ergens staat en dat je ergens gaat bidden. Ik kom uit een bepaalde kring, een bepaald gezelschap, waar het bidden aan publiek niet zo gebruikelijk was. Er waren maar een paar die dat durfden. Die zaten natuurlijk ook in de kerkenraad. Ja, die banen op bruiloften en op partijen, die hadden iets. Ja, die deden echt hun stukje. Sorry hoor, nee, dat kan heel raar klinken. Maar dat was echt zo. En ja, dat werd ook heel serieus opgevat. Die waren dat, dat hadden ze ook. En dat pikte men ook van dit soort mensen. Zij zelf zullen misschien niet het gevoel gehad hebben wat wij er nu van hebben. Dus ik wil daar heel voorzichtig mee zijn. Maar bidden is iets van de binnenkamer. Bidden is iets van met hem alleen zijn. Iets niet van het podium. En het merkwaardige is dat je dat in het Oude Testament al terugvindt. Lees voor jezelf morgenochtend 2 Koningen 4. Het verhaal van de Sunamitische. Die mevrouw die geen zoon heeft, een zoon krijgt. Van Elisa die daar op bezoek is, die daar een kamer heeft. En hoe Elisa daarmee omgaat. En ook hoe zij daarmee omgaat. En hoe ze daar iedere keer de deur dicht doen. Maar hetzelfde 2 Koningen 4 staat. Het verhaal van de weduwe die nog 2 jongens heeft. En die bij de jongens, haar man is overleden. En die beide jongens worden tot slavenarbeid gedwongen. Wat hebt u in uw huis? Alleen nog een klein beetje olie. Nou, vraag dan lege vaten van je buren en van je burinnen. En doe de deur dicht. Geen wonder op het podium. Geen getuigenis op het plein. Gewoon heel duidelijk binnenskamers. Doe de deur dicht. Ook hier. Bidden. Dat heeft te maken met je eigen zielenleven. Met jouw persoonlijk contact met God. met jouw omgang met God. Dat is dan een directe misschien, maar dat mag best. Hoe gaat het in je eigen leven met het gebed? Ik bedoel, aan tafel gaat het goed, denk ik. Over het algemeen, Heere zegen, deze spijzen, amen, dat gaat heel goed. Maar de kinderen zijn wat lastig, dus er komt niet zoveel echt uit. Je wilt het ook kort houden. En bidden in de kerk, ja, dat doet de voorganger, de dominee, de predikant of wie dan ook. Maar voor jezelf. Nou, sommigen zitten hier, die hebben al lang een gebedsleven en die hebben een gebedslijst. Maar die worden ook niet verhoord vanwege de veelheid van hun woorden. Ook niet. Het is ook niet waar dat je steeds maar weer moet herhalen. Daniel, ik las dat vanmorgen voor mezelf, hoorde Gabriel zeggen, aan het begin van uw smeekbeden is uw woord gehoord. En nu ben ik gekomen. Het heeft even geduurd. Maar dat zat hem niet in jouw herhalingen van zetten. Dat zat hem in dat eerste woord. Toen kwam het al over. De Heere God hoort. En je hoeft het bij hem geen 10 keer te zeggen. Ik was laatst in de samenkomst, hebben we een lied geloof ik 10 keer gezongen. Nou ja, als je niet gewend bent is het irritant. 2 keer, 3 keer gaat nog. 4 keer krijg je het gevoel van nou, nu is het wel genoeg. 5 keer, ik wou dat iemand eens een keer erin sprong, zei laat een ander lied zingen. De stemming moet komen. Zou het zo gaan met bidden? Om de veelheid van woorden? Nee dus. Maar de Heere wil dat wij in ons gebed dit wat hij hier zelf zegt, aangeeft, gebruiken. Als je dan bidt. Dan vertel je God ook niet iets nieuws, want hij weet het al lang. Ook dat is waar. Dus in die zin hoef je helemaal niks te zeggen, want hij weet het al. Hij weet al voor jij begint wat jij wilt gaan zeggen, wat je nodig hebt. Dus je vertelt hem ook niet iets nieuws. Je stuurt hem echt geen brief. En dan zegt van Heere God, alsjeblieft, lees u het dus een keer. Hij heeft het al gezien. Maar toch, als je dan bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is nieuw hoor. Voor toen. In Israël is God nooit als vader openbaar geworden. Een enkele keer komt het woord vader voor, in die zin, dat God vader is in het Oude Testament, maar dan is het altijd als oorsprong van, de verwekker van. Maar nooit in de zin van een persoonlijke relatie hebben met vader. Maar als je bidt, zeg dan vader. Onze vader. En u bent in de hemel. Niet de vaders hier op aarde, maar een vader in de hemelen. Ik weet dat dat beeld vertroebeld is door het gedrag van vaders hier op aarde en dat er ongelooflijke beschadigingen zijn op dat punt. Maar toch bedoelt God heel helder te hebben dat wij God als vader mogen aanspreken. De Heer Jezus zegt het zo in Johannes 16. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Voor mij was dat ja, een ommekeer eigenlijk. Ik bad toen ik tot bekering kwam alleen maar tot de Heer Jezus. Dat hoorde ik ook een beetje in het gezelschap waar ik toen was. Daar werd altijd tot de Heer Jezus gesproken. En kinderen doen dat merkwaardigerwijs ook. Bijna altijd goede herder, Heer Jezus. Niks mis mee. De Heer Jezus is God. Maar de Heer Jezus zegt, je mag tot de Vader gaan. Ik ga niet de Vader voor jou vragen, je mag rechtstreeks tot de Vader gaan. De Vader zelf heeft jou lief. Maar de uitdrukking vader, dat betekent dat je in een persoonlijke relatie gekomen bent met God die je vader is. Nu wil ik niet over alle woordjes iets zeggen. Uw naam worden geheiligd. Dat betekent dat uw glorie, uw wezen zichtbaar mogen worden. Dat u het sterke verlangen hebt en in uw bidden uit u dat Gods glorie, Gods grootheid, Gods wezen, de naam is annex met wie iemand is. Je zult hem de naam Jezus geven. redder van de wereld, dat Gods glorie, Gods wezen zichtbaar mag worden. En ook eer zal krijgen, geheiligd mag worden. Als u daar een paar teksten van wilt, Numeri 20, Ezechiël, ik dacht 36, dan zult u, ik wil in de pauze best even zoeken waar ze precies staan, waar dat woord geheiligd ook gebruikt wordt. Mijn naam is niet geheiligd, zegt de Heer. Want er wordt smadelijk over de Heere God gesproken. Maar ons gebed mag zijn, ons verlangen mag zijn, in relatie met die Vader, dat zijn wezen, dat wat hij ten diepste is, dat dat ook naar buiten komt. Nu, dan wordt gezegd, uw koninkrijk komen. We hebben het over het koninkrijk. Uw koninkrijk mogen komen. Het mag zo worden, en dat is mijn diep verlangen, dat hier op aarde zichtbaar wordt dat de Heer Jezus de koning der koningen is, de Heere der Heren is, en alles mag wat mij betreft wijken voor dat geweldige, dat Hij Heer is, dat Hij koning is, dat Hij regeert, en dat de aarde vol is van de kennis des Heren. Dat is je gebed. Dat het daarom gaat. Niet om jouw welvaart, om jouw carrière, om jouw probleem opgelost te zien. Het moet echt gaan om de naam van de Vader, dat zijn wezen alle ruimte krijgt en zichtbaar wordt, en dat zijn bedoeling, namelijk om hier op aarde zegen te brengen vanuit zijn eigen volheid, dat gaat komen, uw koninkrijk komen. En dat is niet hetzelfde als een beetje omsmeden van zwaarden naar ploegscharen. Maar het is zo dat dan alles buigt voor die ene. En direct eraan gekoppeld, uw wil geschieden. En dat is het allermoeilijkste. Je kunt praten wat je wilt, maar als je nu heel eerlijk bent en diep in je hart kijkt, dan komen er misschien dingen naar boven die je gewoon moeilijk vindt. Durf je te zeggen, Heer, uw wil geschieden. De Heer Jezus zei, ook in Gethsemane, maar ook anders, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ga ervoor, Heer, dat gebeurt wat u wilt. Het is mijn spijze dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zouden wij samen vanavond durven zeggen, uw wil geschieden. Ja, en dan komt er een komma. En dan schrijven wij het woordje maar of mits. Maar is het meest gebruikelijk. En dan gaan we puntje, 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 puntje zetten. Maar dat willen we nog niet helemaal invullen. Maar diep in ons leeft al iets. Ja, maar. Heb je het weer? Ja, maar. Ik hou nu wat bijbelstudies over het boek Job. Ik had er vanmorgen één en morgenochtend heb ik er weer één en woensdagochtend en op de camping, de Battled. En ik ben heel schoorvoetend begonnen met dat schitterende boek Job. Maar je praat bijna tegen een muur van ja, kom, je kunt Job toch niet meer van stal halen. Dat is toch passé, het is een gepasseerd station. Als Sabeërs de kudden hebben geroofd en als Galdeën de kamelen hebben meegejat, durf jij dan te zeggen, de Heere heeft genomen? Durf je dan te zeggen, uw wil geschieden? Ja, maar de Heere heeft het helemaal niet gewild. Alsjeblieft, daar gaat hij. En nu komen we midden in de discussie. En dat is ons geleerd de laatste jaren. Dat God is een heel andere God hoor. Die wil dat helemaal niet. Die wil helemaal niet dat die Sabeërs daar gingen stelen. Die wilde helemaal de Galdeën daar niet hebben om de kamelen mee te jatten. Zo God hebben we toch niet. God is goed. Ja, God is goed. En we zingen dat in koor. Maar om nu te zeggen dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Ja, dat heeft Paulus gezegd. Maar die was ook wat overdone. Voel je hoe snel je bij de kern van je eigen ziel komt met die ene uitdrukking, uw wil geschieden? Het is zo verschrikkelijk moeilijk voor jou en voor mij om te durven zeggen, Heere, ga uw gang. We zingen dat wel, breek mij, neem mij en ik geef mijn leven aan u en ik wijd mij aan u en doorgrond mij en ken mij en Heere, ga uw gang. Maar de Heer is nog net begonnen en we zeggen, oh ja, maar dat bedoel ik niet. Dit is mij even te veel van. Het is echt moeilijk, broeders, zusters, om te durven zeggen, uw wil geschieden. Discipelschap betekent dat je gaat zeggen, Heere, als u zegt dat ik naar links moet, dan ga ik. Ja, dat willen we nog wel, links en nog wel, en rechts nog wel, vooruit nog wel een beetje, achteruit. Maar ja, om nou met Luther te zeggen, delf vrouw en kinderen het graf. Ik dacht er even aan toen Kees aan het begin de tekst uit Lucas 14 voorlas, het zogenaamde Lutherlied. Neem goud of geld en goed ons af. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Het is zo moeilijk. En wij vinden dit ook een beetje overtrokken. We willen 31 oktober, aanstaande zondag, best nog even zingen van Luther. En even denken aan Luther. En we willen ook nog wel zingen, een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. Dat gaat erin als koek, want dat is zo. Maar om dat couplet te zingen van delf vrouw en kinderen het graf. Ja, maar dat bedoelen we toch niet? Maar toen was het letterlijk wel zo. Dat ze gesepareerd werden, gescheiden werden van hun gezinnen. En dat gezinnen omkwamen. Dat ze omgebracht werden. Soms voor hun ogen. Om hen ertoe te brengen de Heer Jezus dan toch maar op te geven. Ja, en dan zeggen wij nu tegen elkaar, maar we leven niet in zo'n tijd. Want als wij in zo'n tijd zouden leven, zou de Heer ons kracht geven. En zou de Heer ons ook bemoedigen. Dat is waar hoor. Dat is echt waar. Maar het gaat me nu om het principe, uw wil geschieden. U bent de baas. U hebt het voor het zeggen. En we willen rücksichtloos volgen wat u gaat zeggen. En dat is moeilijk, want we hebben scrupules en we worden aangevallen en er wordt op ons ingepraat. Er wordt op een gigantische manier een aanval gedaan op ons denken. We worden onder een soort scan gelegd en iedereen die gaat dwars door ons heen kijken en probeert erachter te komen wat onze motieven zijn. En probeert ons op andere gedachten te brengen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Dat betekent dat er in de hemel toch gehoorzaamheid is. En nu Psalm 103 zegt dat er engelen zijn, dienende geesten zijn, dat er krachten zijn, krachtige helden zijn. Gehoorzaam zijn aan het woord van God, doende wat God heeft gezegd. Ze gehoorzamen. Het zijn eigenlijk vlammende discipelen. Op een gigantische manier doen zij wat God heeft gezegd. Engelen. Nou, in de hemel, gelijk in de hemelen. Ja, in de hemel is het zo. Daar vliegen ze voor u, heren. Daar, als u hoeft maar een kick te geven en ze zijn al in beweging. Maar op aarde, ja, dat zijn die engelen niet, dat zijn wij. En wij zitten in onze luie stoel en we zijn er bijna niet uit te branden. En we zeggen niks. We houden onze monden dicht. Ja, maar als ik dat doe, dan krijgt de buurman scrupules. Dan begint hij weer over die hecht die misschien niet helemaal op je eigen erf, maar ook nog een stukje op zijn erf staat. Sorry hoor, we beginnen altijd met foute dingen, weet je wel. En daar worden we altijd op afgerekend. Ik wil zo graag duidelijk maken dat wij discipelen zijn, volgelingen zijn. En dat nu het moment is aangekomen, en dat gaat nog een beetje door. Dat niet alleen maar theorie is van, oh ja, dat is een soort innerlijke gezindheid, een innerlijke gesteldheid. Maar dat dat nu een beetje dichterbij komt, dat dat nu handen en voeten gaat krijgen, dat het gewoon poppetjes worden, het wordt gewoon ingekleurd. Uw wil geschieden. Dat is moeilijk. Het is niet makkelijk. Ik zeg nu niet dat het makkelijk is. Maar het is wel wat de Heere van je vraagt. En geef ons heden ons dagelijks brood. Ik vind dat een discipel best mag vragen om zijn dagelijks brood. Dat bidden wij nog steeds, terwijl al onze kasten bom en bom vol zitten en de diepvrieskasten uitpuilen. En als dat niet zo is, dan hebben we nog een paar dubbeltjes om naar de super te gaan om wat te kopen. Maar het is veel moeilijker om dit echt in zijn context te zien. Hier staat dus iemand die zegt, u wil geschieden. Maar Heer, ik heb één probleem. Ik heb een vrouw en ik heb kinderen. Ik wil niet over mezelf praten. Ik had een hele goede baan. En de Heer zei, je moet die baan loslaten. Ik wil het best een keer helemaal vertellen. Maar nu klinkt het een beetje te misschien. Het is een hele oefening geweest. Maar ik heb het Heer, ik wil één ding graag, dat Hennie duidelijk heeft dat het uw wil is. En ik kan wel roepen, de Heer gaat voorzien. En de Heer zal voor broodjes en voor gehaktballen zorgen. Maar als ze dat zelf niet ziet, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat bedoelt de Heer ermee. Als jij voor mij kiest, als jij echt voor mij gaat, dan mag je dit zeggen. Dan mag je zeggen, Heer, één ding wil ik overhouden. Eén slag om de arm. En dat is mijn dagelijks brood. Dan krijgt het een hele andere kleur, hoor. Dan is het niet meer zo, oh ja, ja natuurlijk, we danken voor het eten. Maar we hebben, de tafel staat al vol. Geef ons heden ons dagelijks brood. Een schaal met brood en iets van beleg. En, of aardappelen met groenten. Het staat er allemaal. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, we bidden dat heel trouw. We bidden dat zelfs op de begraafplaats. Als er iemand. Nee, ik ben niet sarcastisch, maar ik wil gewoon aangeven hoe dit formuliergebed een kleur gekregen heeft. En we daar zeggen: geef ons heden ons dagelijks brood. Nu, het gaat me niet om de term zelf. Maar de Heer bedoelt: als wij komen op het punt van uw wil geschieden, Heer, u doet met mij wat u wilt. Maar ik heb één ding. En dat is dit. Ik weet niet of je weet dat het moeilijkste is voor een man. Misschien ben je nooit in die omstandigheden. Ik wel. Paulus zegt, ik weet wat het is om honger te hebben. We hebben geen honger gehad. Maar we hebben wel lege kasten gekend. Dat er helemaal niets was. Dat er een auto stopt ergens uit het zuiden van ons land. Die alleen maar boodschappen uitdragen. Het gaat ons heel goed doen. Joh. Dus alsjeblieft, ga nu niet denken dat het nu zo is. Maar dat is zo frustrerend voor een dienstknecht van God. Dat is zo vernederend bijna dat je niet voor je eigen gezin kunt zorgen. Althans dat het er niet is. Dat op een of andere manier dat niet werkt. En dat je naar God gaat. De Heere God, geef ons heden ons dagelijks brood. En de Heere doet het. Dat bedoelt de Heere ermee. Ook in jouw leven. Als jij consequent kiest voor de Heere Jezus en discipel van hem wilt zijn. Dan gaat hij ervoor zorgen. Dat bedoelt hij. Dan krijgt zo'n tekst. Ook dit regeltje, een geweldige lading. En die lading, die wil ik je niet onthouden. Maar vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nu, dat zal best moeilijk zijn. Maar het grote probleem in het christelijk getuigenis vandaag is dit. Hier staat niet dat onze schulden niet vergeven zijn. Ik zei zo pas, als je gelooft in de Heer Jezus, dan zijn je zonden vergeven. Dat is de schuld uitgedeeld. Je bent een kind van God. God ziet je in Christus aan. Je bent een nieuwe schepping. Vanaf het moment dat je tot geloof komt, ben je een nieuwe schepping. Absoluut en onvoorwaardelijk. Er is geen enkele voorwaarde aan van, en nu moet je goed je best doen en als je dit doet, en dan zal ik eens kijken wat ik voor je kan doen of zo. Niets. Geen enkele voorwaarde. En nu staat hier, vergeef ons onze schulden. De Heere God heeft dat vergeven. Maar waarom staat het nu hier? En waarom wordt dat gekoppeld aan gelijk ook wij vergeven? Je gaat nu je even als een soldaat in het front zien, of aan het front, en je bent daar in het gelid gesteld. Heren, bij mij zit zo vaak iets wat niet helemaal klopt. Ik ben eigenlijk niet bruikbaar. Je weet zelf hoe één zonde je volledig kan blokkeren. Hoe één zonde je mond dood maakt. Vergeef ons onze schulden. Maar Heer, ik wil ook die ander vergeven. Het probleem in christelijk getuigenis is dat we de ander niet vergeven. En dat begint al. Ik weet dat ik tegen schenen aan schop. Ik ken je niet allemaal. Maar je bent beschadigd vroeger. Je bent misschien wel misbruikt. Je bent flink gedeukt thuis. De vaders hebben niet altijd een even schitterend beeld laten zien van onze hemelse vader. Kun je het vergeven? En ik weet dat nu iemand zegt, ja, maar ik kom bij hulpverleningsinstanties en ik zeg ik dit. Ik probeer het heel voorzichtig in de richting van vergeving te duwen. En ze geven niet thuis. Nee, barbetje moet hangen. En pas als er een veroordeling komt, pas als de politie eraan te passen komt, als de rechter een uitspraak heeft gedaan, als dat gebeurd is, ja, dan kan ik vergeven. Maar dan heeft hij wel zijn vet gekregen. Ons probleem is dat we niet kunnen vergeven. Ons probleem is in de gemeente, in alle conflicten in de gemeente, is dat we niet kunnen vergeven. Dat kunnen we niet. En de hele wereld om ons heen schreeuwt dat dat ook niet mag. Ja, dat mag wel, als hij zijn straf gehad heeft. Dat is nu net iets wat God niet bedoelt. En nu gaat het mij er niet om dat jij nu even je knop om moet zetten en dat jij bij wijze van degene die je echt kwaad berokkend heeft, nu gaat vergeven. Het is niet zo makkelijk om naar de chauffeur te gaan die met te veel alcohol op achter het stuur gekropen is en je eigen zoon heeft doodgereden, om dan te zeggen, ik vergeef het je. Dat is niet makkelijk. Het is niet zo makkelijk voor Corrie ten Boom geweest om naar de beulen te gaan die haar zuster hebben omvergebracht of omgebracht in het buitenland, in de kampen. Het is een bekend voorbeeld van haar. Om te zeggen, ik vergeef het je. Het is niet makkelijk. En soms ben je er ook niet aan toe, maar in je hart begint dat proces. In de binnenkamer begint dat proces. Sommigen kunnen die ander eigenlijk niet vergeven, want die is er soms niet meer. Of is onbereikbaar geworden. Maar in je hart, heel diep van binnen, kun je het wel. In je binnenkamer. In dat persoonlijke contact met God. Als je bruikbaar wilt zijn voor de Heer Jezus, als je een discipel wilt zijn voor de Heer Jezus, moet je het echt overwegen. Vergeef mij, gelijk ook ik. En als dit niet oplost in je eigen denken, nou, dan stokt het. Dan stokt het, echt. Dan kom je geen millimeter verder. Als ik mijn vader, mijn moeder, mijn familie niet kan vergeven, met de liefde van God niet naar hen kan kijken, dan kan ik praten wat ik wil, dan is er geen groei, dan is er geen inzetbaarheid, dan is er geen vergeving. Als de Heer Jezus op het kruis bidt, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen, dan weet u precies wat ik ga zeggen. Vergeef het hen, Vader. En dat waren zijn eigen beulen. Dat waren die mensen die hem niet wilden en die hem echt onderuit schoffelden. Jij en ik zullen als discipelen van de Heer Jezus moeten durven zeggen, vergeef het hen. In de gemeente is een broeder die door zijn houding, door zijn gedrag laat zien dat hij de baas wil zijn. Hanig gedrag noemen we dat. En hij sleept een aantal mee. Zijn participanten, zijn omgeving. En anderen komen daar in opstand. Het wordt een bonje. Heel vaak hoor. Ik was gisteren annex met twee gemeenten waar precies hetzelfde probleem, precies dezelfde situatie die ik nu schets. Ja, nou dan krijg je gedoe, dan krijg je gesprekken. Dan zijn de oudsten uren, dagen, maanden zoek met het invullen van. Dat is niet niks. Gezinnen gaan weg, komen niet meer in de kerk, komen niet meer in de diensten. Zoeken het heil, hun heil ergens anders. Wat moet je dan zeggen? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, maar hij zegt nooit. Heb jij daar de boodschap aan? Zou de Heere God niet met hem, met haar, ook aan zijn doel komen? Kun je dat niet loslaten? Als jij die ander over de streep wil trekken, dan kun je wachten tot nog een aantal jaren. Maar dat red je misschien toch nooit. Het karakter van iemand kun je ook niet ombuigen. En karakters spelen een hele heldere rol. Kun je het loslaten? Kun je zeggen, ik vergeef het. En niet zeggen, ik vergeef het en ik graaf het daarna weer op. Als God in Micha zegt dat de zonden achter zijn rug geworpen en in de diepte van de zee liggen, dan moet je niet gaan hengelen daar. Dat is een heel oud aanzichtkaartje, vroeger al een keer verschenen, verboden te vissen, weet je wat het bordje dat daar staat. Hengel die troep niet weer naar boven, stop daarmee, laat het daar dan. Vergeef het hun, laat het los. En de wroeting van zondige dingen, van anderen die hebben iets aangedaan, familieleden die je hebben bezeerd, mensen in de kerk die je hebben beschadigd, de buren, de collega's die misschien wel met ellebogenwerk over je heen zijn gekomen, die de plek hebben gepakt die jij had moeten hebben. Ik weet, vergeef, gelijk ook ik. Als we niet deze hobbel nemen, dan denk ik dat we blijven hangen. Ik wil het behoorlijk onderstrepen, maar dat voel je nu wel. En leid ons niet in verzoeking. Heere, breng ons niet in situaties waardoor ik het moeilijk heb in keuzes. Heeft dat te maken met zondige dingen? Ja. Heeft het ook met aardse dingen te maken? Ook ja. En dat betekent dat er in vele gevallen een mogelijkheid is om van het pad af te geraken. En ik wil daar niet zo graag in. En verlos ons van de boze. Heere, u weet dat ik het niet kan. U weet dat ik zwak ben. U weet dat ik misschien wel een verkeerde beslissing neem. Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Nou, het slot mag erbij zijn, mag er niet bij zijn, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het is goed, je mag de Heere prijzen, je mag de Heere groot maken, je mag hem alle eer gaan geven, het is goed. En dan nog een keer, want als jij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Dan ben je bruikbaar, dan ben je een discipel. Maar als jij het zelf niet kunt, kun je de anderen ook niet helpen. Nou, dit is een behoorlijk, het is een vrij felle. Ik heb over vasten nog niks gezegd, misschien kan het na de pauze, maar ik wil toch even stoppen, denk ik. Maar deze dingen zijn zo essentieel dat we er eigenlijk niet omheen kunnen. En ik stel voor dat we nu samen naar de Heere gaan en dat we stil worden voor God. En dat we allemaal durven zeggen, uw wil geschieden. En als dat niet zo is, schreeuw je moeite maar naar de Heere God uit. Ja, stiekem, dat hoef ik niet te horen. En zeg het maar. Maar ook van dat vergeven, dat elkaar vergeven. Want als dat niet doorbrengt en als dat niet doordringt, dan zullen we ook in discipelschap geen stapje verder komen. Zullen we stil worden voor de Heere? O Heilige Geest, zingen we in een lied, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij. Kom tot uw doel met een ieder van ons. Vader, u weet hoe moeilijk we het hebben met de term, de uitdrukking, uw wil geschieden. Voor de Heer Jezus betekende dat een doornenkroon, een geeseling, een gigantische mishandeling, veroordeling, een onterechte kruisiging, het meest gruwelijke. En hij deed het. Hier ben ik. Uw wil geschieden. En we hebben al problemen als iemand ons op de tenen gaat staan. En we krijgen niet eens een blauwe teen ervan. Vader, we hebben het moeilijk om elkaar te vergeven. We hebben zo onze vriendjes. Maar die ander, waar we stuk op lopen, waar we misschien iedere keer wel iets van ervaren als schuurpapier, wat helemaal niet leuk is. Vader, we willen ons voor u stellen. En wilt u door uw Heilige Geest zo krachtig doorwerken, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. We danken u voor een stukje uit Matteüs 6. Amen. Nu gaan we nog iets over dat vasten zeggen. Ik wil eerst een paar teksten met u lezen nog extra. Jesaja 58. Maar die kent u waarschijnlijk al lang, want die zijn vaker geciteerd, vermoed ik. Jesaja 58, vers 6. Is dit niet het vasten dat ik verkies, de boeien van de goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten, elk juk te verbreken? Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijkheid des Heeren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Heere antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat. Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt. Dan zal uw duisternis, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. De Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen en de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen. En men zal u noemen hersteller van bressen, herbouwer van straten. Het begon met vers 6, is dit niet het vasten dat ik verkies? Dubbele punt. En dan volgt die hele opsomming. Geen woord over niet eten. Niks. Vasten krijgt in Jesaja 58 een hele andere kleur. Nog een tekst uit 1 Korinthe 7, vers 3. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. En evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet. Tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed. Maar om daarna weer samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere genadegave, de een deze, de ander die. Paulus noemt het ongetrouwd zijn in 1 Korinthe 7 een bijzondere genadegave. En hij zegt, niet iedereen heeft diezelfde genadegave. Daar moet je ook heel praktisch mee durven omgaan. Maar waar het me nu om ging is dat in 1 Korinthe 7 een vorm van vasten geïntroduceerd wordt die wij op het eerste gezicht niet als vasten zouden hebben aangemerkt. En toch is dat zo. Om u aan het gebed te wijden. En als we nu terugkeren naar Matteüs 6, waar we dus mee bezig zijn, dan staat daar, en wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat, vers 16, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen. Maar aan uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Vasten betekent niet zoveel dagen niet eten en dan breekt het licht door. Vasten betekent niet je allerlei dingen ontzeggen en dan gaat de Heere God doen. Er zijn boekjes verschenen over 40 dagen vasten. En dan wordt het eigenlijk bijna als Big Brother, nu hoor, maar vertaald van de eerste dag gebeurde er dit, tweede dag, derde dag, nou, tiende dag, twintigste dag, dertigste dag en veertigste dag. En toen had je een soort climax. Nou, dat is het niet. Je komt niet, laat ik maar zeggen, met alle camera's op te zitten. Nee. Gewoon wassen. Gewoon je haar opmaken. Gewoon wat make-up gebruiken. Je gewoon scheren. Je gewoon kleden. Maar innerlijk, van binnen, moet er iets gebeuren. En wat gebeurt er dan van binnen? Dat je je niet laat voorstaan op wat jij nodig vindt. Wat jij per se moet. En waar je misschien ook wel aanspraak op kunt maken. Maar dat dat echt naar het zoveelste plan gaat. Dat je durft te zeggen, mijn huis, ja, het is mijn huis. Maar arme zwervelingen in mijn huis brengen. Ja, Jesaja 58, hè, we lazen dat net. Nou, wie doet dat dan? Mijn geestelijke moeder, Daar wil ik nog een keer een boek over schrijven. Dat heb ik me voorgenomen, maar misschien kom ik er nooit aan toe. Het is al bij de Heer, dus dat boek dat God dan in de hemel wel gedicteerd. Maar die woonde in een heel klein huisje. Echt zo'n piephuisje. Ik weet niet of u het platteland een beetje kent. Waar hele grote boerderijen zijn. En waar van die hele kleine huisjes bij staan. Waar dan de arbeider woonde. Nou ja, je kon niet rechtop staan. Zeker niet als je 1,90 meter was. Want, maar zij woonden in zo'n klein huisje. Geen geasfalteerde weg en zo. Het was allemaal heel primitief. En die boerderijen die waren zo gigantisch groot. En daar kwamen dan de schuren nog bij. En hooiopslagen en weet ik veel allemaal. Maar zwervelingen, zwervers, die waren er in mijn jeugd. Ik kende er een hele rij. Nu zijn ze ook, alleen ze zijn niet op het platteland. Ze zijn eigenlijk in Amsterdam of in Rotterdam. Dat is een beetje het verschil, hè. Maar ze zijn ook in Veenendaal. Een van de eerste avonden hadden we hier een getuigenis van een mevrouw daar in dat bosje, weet je wel. Iemand van jullie heeft dat gedeeld met ons toen. Maar wie neemt ze dan in huis? Maar mijn geestelijke moeder deed het wel. Die grote boerderijen die bulkten van de ruimte, maar er was geen plaats voor een zwerveling, ook niet in de hooimeid. Maar boven de achterdeur, zei tante Marie tegen haar, daar kan best nog een soort kripje komen van ongeveer 1,70 meter bij 65 of zo, zo'n klein dingetje. En dan kan die daar toch inslapen. Nou, zo gebeurde. Zo'n zak vol met stro, weet je wel, zo'n strobed erin. Nou, het lag misschien niet zo super. Het was geen bokspring, maar het was, je moest er wel inspringen, dat was het wel zo. Maar anders kon je. Maar ze sliepen er wel. En ik kan een heel verhaal vertellen over die tante Marie. Ik kan je alleen vertellen dat ik door haar de Heer Jezus wilde kennen. En ik kan je ook vertellen dat ik meer zegen heb ontvangen van dat stel dan van wie dan ook. Die hebben gevast. Die ging kraamhulp spelen. In de tijd dat er weinig te eten van. En dan zei ze tegen de kinderen, moeken, gun ik ze. Zo'n last van de moog. Met een stukje spek ging in een heel klein zakje. En dat nam ze mee naar die kraamvrouw, maar die had helemaal niks. Ze had geen last van haar maag. Zo heeft ze alles gedeeld. Dat is vasten. Dat is precies wat met vasten bedoeld wordt. En dat kan ik heel lang doortrekken, dit verhaal. Maar zij heeft haar eigen geneugten, haar eigen ruimte, haar eigen, waar ze zelf een claim op zou kunnen leggen, wat van haarzelf was, waar ze van had mogen genieten, losgelaten. Nou, dat is vasten. Als daar eten bij komt, oké. Maar het is niet primair eten. Jesaja 58 maakt heel helder dat het vasten ook is het wijzen met de vinger nalaat. En je niet onttrekken aan je eigen vlees en bloed. Nou, voor mij was dat best een bittere pil. Mijn vader en moeder die wilden niet luisteren naar mijn nieuw verworven inzichten. Ik heb nu geprobeerd om ze te bekeren. Nou, dat lukte van geen meter. En ze hebben dat geweten, maar ik heb het ook geweten op den duur. En dan ben je geneigd om te zeggen, nou zoek het dan zelf maar uit. Als jullie niet naar de Heren willen luisteren, weet je wel, je bent zo fanatiek en zo fel. Deur dicht. Nou, gelukkig is dat net goed gegaan. De deur is open gebleven, het contractuele is gebleven. En ze hebben zich uiteindelijk wel bekeerd. En misschien waren ze al bekeerd, maar mijn vader heeft dat waarschijnlijk later meegemaakt, waar we dan ook nog bij mochten zijn. Ik wil alleen maar zeggen, ik onttrok me aan mijn eigen vlees en bloed. Ik moet mijn uiterste best doen om mijn eigen familie op te zoeken nu. Ik heb jaren geen contact gehad, formeel wel, met mijn zussen en broer. En ik moet nog steeds de eerste stap doen. Maar ik zeg tegen Henny, we moeten ons niet onttrekken. We moeten blijven gaan. We moeten blijven komen. Kan ik altijd preken? Nou, misschien wel nooit, maar misschien ook wel. Het lukt wel een beetje. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat je je dan iets moet ontzeggen. Nou, dan maar een keer niet naar het avonturenpark in Hellendoorn, waar ik elke week kom, dat snap je best. Maar bij wijze van, hè. Ik ben het één keer geweest, dat heb ik het ook wel gezien. Maar ik wil zo graag duidelijk maken vasten is niet alleen gekoppeld aan eten, dat is niet waar. 1 Korinthe 7, een heel helder voorbeeld hoor. Maar ook Jesaja 58. Vasten, en dat is ook niet om nu eens even te tonen hoe vroom je bent. Nou, ik vast. Ja, dat zei hij. Ik vast zoveel dagen per jaar, zoveel dagen in de week, of zoveel dit. En het vasten wat ingekleurd werd door de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen, dat was dat je op vrijdag geen vlees mocht eten. Nou, maar ja, de visboer kwam bij ons zelfs in het kleine dorpje in Schildwolde. Moet je nagaan voor die drie katholieken. Maar ik denk die drie. Met andere woorden, dat maakt toch niks uit. Dat is nog niet het vaste wat God bedoelt. In plaats van vlees, dan maar vis eten voor één keer. Ik wil zo graag helder hebben dat vasten te maken heeft met niet jouw rechten, niet jouw verlangens, niet jouw geneugten, niet jouw bevrediging, ik wil het woord toch zeggen, op de bovenste plank leggen, maar de zaak van de Heer. En dat zou best eens een keer heel anders kunnen lopen dan jij vermoedt. Het is niet makkelijk om je eigen programma in de war te laten schoppen door iemand die zomaar op de stoep komt. Die er zomaar is, dat is toch vasten. En ik zeg niet dat ik het daar makkelijk mee heb. Ik heb ook wel eens een beetje gemopperd, stiekem. Dan kun je aan de buitenkant nog wel een beetje American Smile gaan zeggen van, oh ja, de heren, wees welkom of zo. Maar ondertussen loop je met kromme tenen en kun je het eigenlijk niet uitstaan dat iemand zo brutaal is, tussen aanhalingstekens, dat hij je eigen programma, je eigen agenda gewoon in de war schopt. En of dat nu te maken heeft met het niet kijken naar een voetbalwedstrijd, dat zou kunnen. U hebt zich zo voorgenomen om afgelopen donderdag Ajax te zien tegen die club uit Haifa. En dan komt er bezoek en dan lukt het niet. Dat komt kennelijk over hier. Neem er bewijzen van. Het zijn van die hele stomme dingen waarvan je later zegt, nou, dat is ook van de gekke dat zoiets gebeurt. Nu, u vult in. Vasten. Ik heb nu drie dingen gezegd. Ik heb het gehad over het geven, het bidden en het niet accepteren of het niet aannemen van dingen die je al hebt, waar je al recht op hebt.